Ik wil inderdaad, wat ik al zei, Efeze 4 vers 20 eigenlijk nog eens een keer lezen en ook vers 21 om daarmee verder te gaan. Daar zit meer in dan ik eigenlijk, maar laat ik het anders stellen, ik dacht hier verder te gaan en voorbij te gaan, maar ik kwam hier een punt tegen waar ik dacht van het is belangrijk om nog eens bij stil te staan. Laten we het lezen, om zo ook inderdaad ons weer te richten op Efeze en wat de Heer daar staat en wat de Heer daar aan ons te vertellen heeft door het schrijven van Paulus natuurlijk. Efeze 4 vers 20. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Als u tenminste gehoord hebt, als u hem tenminste gehoord hebt en in hem bent onderwezen zoals de waarheid in Jezus is. En u hoort al dat ik een aanpassing maak naar de HSV. Het is niet door hem onderwezen. Het is niet dia in het Grieks. Het is echt in Christus onderwezen. De HSV is de enige vertaling die dat doet. En dat is niet helemaal terecht. Ik zeg niet dat het theologisch onjuist is, maar textueel is het veel beter om te zeggen we zijn in Christus onderwezen. Ik hoop dat u begrijpt, als we deze tekst zien, en ik had inderdaad het verlangen om verder te gaan, kwam ik eigenlijk een punt tegen zo van, alles draait om de Heer Jezus Christus in ons leven. Vanochtend al in de voordienst, we hebben daar al langer bij stilgestaan, en het is gewoon ontzettend belangrijk om te begrijpen dat wat hier staat eigenlijk een opsomming is van heel het Nieuwe Testament. Christus centraal, van hem gehoord hebben, in hem onderwezen, zoals de waarheid is in Jezus. Christus is het episch centrum van het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament laat zien dat hij gekomen is en dat hij weer zal komen. Dat hij kwam in een wereld waar geen plaats voor hem is en hij zal komen in een wereld waar geen plaats meer zal zijn voor ongerechtigheid. Hij zal komen om deze hele wereld te herscheppen. En hij kwam ook om het verlorene te zoeken en te verwerven. En hij zal komen om het vervloekte uit te bannen en te veroordelen. Christus is het centrum. Dat is het hele Nieuwe Testament. Hij is letterlijk het epicentrum van het hele Nieuwe Testament. Hij is de koning der koningen, de heer der heerscharen, de waarachtige afspiegeling van God, waarachtig mens en waarachtig God. Zo hebben wij hem leren kennen en zo willen wij hem leren kennen. En we hebben het vanochtend duidelijk gehoord, ook in de introductie van Eddie en zijn voordienst. Wij zijn gekocht, betaald, we zijn van de slavenmarkt bevrijd door Christus. We zijn als bruid verworven. Hij mag met ons doen wat hem goeddunkt. Hij mag doen met ons wat hem behaagt. Hij is in geen enkel opzicht verantwoordingsschuldig, de Heer Jezus Christus. Aan niemand niet. Hij heeft alle recht om alles te claimen van ons. Hij kan alles eisen. En dat doet hij ook. Dit is niet hypothetisch, dat doet hij ook. Daar hebben we het vorige keer over gehad. Wil je mij volgen, zegt de Heer, oh wacht even. Lucas 9, 23 en 24. Als u achter mij wil komen, prima. Moet je jezelf verloochenen. Je kruis opnemen en mij volgen. Dat is de hoogste eis die we kunnen vinden. Ik denk dat u het gevoeld heeft, als u die preek gehoord heeft, hier ter plekke of via het internet. Dat is de meest confronterende preek die er is. Christus claimt alles van ons. En dat betekent niks meer van onszelf. Moord aan onze oude ik. Hij alleen, zelfverloochening, om ons oude ik te onttronen, dat niet alleen, maar uit te moorden. Niet van geven van de plaats, Erik. Nee, Erik leeft niet meer, tjaka, gedaan. Christus die heerst. Daar hebben we vorige week bij stilgestaan. Christus zijn doel en missie hier op aarde. Vorige keer. Hij kwam om zichzelf volledig te ontdoen, als het ware, van al zijn goddelijke voorrechten die hij in de heerlijkheid bij de Heer had. Hij hield niet om God te zijn, maar hij ontledigde zich van al zijn voorrechten waar hij recht op had. En hij kwam om te sterven aan het kruis. We hebben ingezoomd op het werk van de Heer Jezus Christus. O zo belangrijk, dat hij zijn leven aflegde in gehoorzaamheid aan de Vader, dat hij als het ware die tarwekorrel in de grond was, die stierf, zodat er leven uit voort kon komen, wat de eis was voor ons. Haat je je leven niet? Wel, sorry, je moet eerst sterven aan jezelf. Pas dan kan er leven uitkomen. En dat is waar ik vandaag mee verder wilde gaan. Omdat we een helder beeld hebben van het werk van de Heer Jezus Christus, moeten we niet uit het oog verliezen zijn wezen. Met name zijn goddelijk wezen. En soms mixen wij die dingen. Soms loopt dat in elkaar over. Dan lezen ze een tekst of lezen wij een tekst. En dan zeggen wij bijvoorbeeld, de Heer Jezus Christus is gisteren, heden en voor altijd dezelfde. Zie wel, hij doet altijd hetzelfde. Hij is hetzelfde. Oh, doet hetzelfde en is hetzelfde, is wel een radicaal verschil. En vandaar dat ik dacht, het is gewoon goed om eens stil te staan weer bij. En eigenlijk ben ik hier Paulus aan het volgen, want hij zegt feitelijk, nou laat ik even mijn zin afmaken, dat we stilstaan bij het werk, bij het wezen van de Heer Jezus Christus. Want gaat u even mee naar Efeze hoofdstuk 4, die versen die we net lazen, 20 en 21, met name dan vers 21. En dat begint als u tenminste van hem gehoord hebt. En voor ons klinkt dat als een voorwaardelijke zin. Heeft u al van hem gehoord? Dat is helemaal niet wat Paulus bedoelt. Het is een Griekse constructie die eigenlijk aangeeft van, jullie hebben van Christus gehoord. Ik ben 3 jaar bij jullie geweest. Ik bevestig dat jullie van Christus gehoord hebben. En voor de Griekse constructie was dat normaal in die tijd om dat zo neer te zetten. Alleen voor ons is dat wat lastig te vertalen. En ik zou ook niet een betere vertaling weten dan de HSV gedaan heeft, als u tenminste van hem gehoord hebt. Maar eigenlijk is het een opsomming van een feit. Wat hij daar bedoelt is van, u heeft van hem gehoord. Ik heb 3 jaar lang bij jullie, dag en nacht, de volle raad Gods verkondigd. Jullie weten wie hij is. Jullie weten wat hij gedaan heeft. Jullie zijn in hem onderwezen, zoals die dat hier staan. Jullie hebben van hem gehoord. Jullie zijn in hem onderwezen. En de waarheid is in Christus. En vandaar dat ik dacht, wat heeft Paulus onderwezen? Wel het werk van Christus. Hoofdstuk 1 begon hij daarmee. Voor de grondlegging van de wereld heeft God, hij begon met het werk al voor de grondlegging van de wereld om alle uitverkoren in Christus te plaatsen. In hem heb gij de verlossing gekregen. Ge zijt verzegeld met de Heilige Geest. Dat is het werk. Maar onlosmakelijk is daar het wezen van de Heer Jezus Christus bij verbonden. En ik doe niks anders dan te zeggen van, wat ik vandaag ga vertellen, dat weet u al. Maar als herhaling om het wezen van Christus weer eens helder voor ogen te zetten. Om die twee, die het wezen en het werk, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, om die ook goed van elkaar te scheiden. En ook te weten dat wij ons vertrouwen stellen op het wezen van Christus, want daaruit voortvloeit het werk van hem. En eigenlijk ga ik inderdaad de goddelijkheid van Christus benoemen. En ik relateer dat niet direct aan Christus, maar de godheid van God. Voor ons is er geen enkele twijfel dat Jezus Christus God is. Colossens, in hem is de volheid van God aanwezig. En ik wil dat eigenlijk doen door een aantal karaktereigenschappen. U kunt dat zien in de lijst. Een aantal karaktereigenschappen die het wezen definiëren van Jezus Christus, van God zelf. Om daar eens wat langer bij stil te staan. Goddelijke karaktereigenschappen. Eigenschappen wat God is. En daar hebben wij nog niet heel lang in gestudeerd. Hè? We hebben nog niet een serie gehad over de eigenschappen van God. En ik dacht, ik plaats dat hier even in, omdat het eigenlijk hier ook naar voren komt. Om gewoon eens een aantal goddelijke eigenschappen met elkaar te gaan bespreken. En dit is het minimale wat ik in een preek kan doen. Dit zou een serie per onderdeel kunnen zijn. Zoveel staat daarover in Gods woord. God heeft in mijn optiek, wat ik ook vind in zijn wezen, oneindig veel karaktereigenschappen. Hij heeft een aantal bekendgemaakt. En een karaktereigenschap is wat God is. Dat maakt dat hij God is. Het is niet iets wat hij kan doen, wat hij op kan nemen. Maar een karaktereigenschap van God is, definieert dat hij God is. Haal de karaktereigenschap weg en hij is geen God meer. Formuleer de karaktereigenschap niet zoals het woord het formuleert en je hebt een andere God. Je hebt niet de God van de Bijbel. Dus het is helder om dat goed voor ogen te houden. Begrijp ik goed, we komen nooit tot een volle kennis. God is oneindig, God is onmetelijk, God is grenzeloos. In al zijn eigenschappen. Maar hij heeft wel heel veel bekendgemaakt. Dus ik hoop dat u gaat begrijpen. Ken Gods eigenschappen en je kent God. Ken zijn karaktereigenschappen en je kent hem. En dat is wat ik eigenlijk wil doen. Inderdaad, zoals daar in Efeze staat, u bent in hem onderwezen. U hebt van hem gehoord. Zoals de waarheid is in Christus. Dat u hem kent, we kennen hem. En als eerste zou ik inderdaad willen beginnen met God is een enkelvoudig wezen. Nu zit het daar ook staan, maar er staat geen Bijbelvers achter. Dit is een belangrijke. God is een enkelvoudig wezen. En met wezen bedoel ik niet, dat is bij mij een hoofdletter, hè? Gods wezen is enkelvoudig. Ja, het is niet een wezen zo van, nou ja, is iets waar we wat negatiever over spreken, als een iets wat ver afstaat of onwaardig. Ja, dat is geen mens, dat is een wezen. Dit wil ik hoog verheven spreken. Ik spreek over zijn wezen, dat betekent wie hij is in zijn natuur. God is enkelvoudig. Dat is niet een term wat we zo vaak gebruiken. Hè? Maar wat we daarmee bedoelen, ik heb dat eerder gebruikt. God is niet op te delen in compartimenten. God is niet op te splitsen. God is ongecompliceerd. Enkelvoudig, eenvoudig en eenvoudig in de zin niet van hij is makkelijk, maar hij is niet meervoudig. Eén. Eén deel. Dat is God. Weet u dat dit heel praktisch is? Daarom beginnen we hier ook mee. God is enkelvoudig. Dit is een van de meest essentiële karaktereigenschappen van God, die voortvloeit uit het totaal van de schrift. Omdat dit namelijk ons behoedt en beschermt. Om niet één of een paar karaktereigenschappen van God te verheffen boven de rest. Dan maken wij hem dus, dan halen we hem uiteen. Gisteren zat ik met mensen te spreken en die vertelden zo van, ja, er komen mensen uit een kerk en die horen alleen maar over de uitverkiezing van God. Als je sterft, mijn familie kwam dan bij, mijn opa komt daaruit. Ja, je kon nooit zeggen of je behouden was, maar oh, je weet nooit of je tot die kleine groep uitverkorenen behoort. Wat missen die? Die hebben alleen maar een enorme, hoge, transcendente, soevereine God. Die zo hoog is, die onbereikbaar. Dat is waar, daar ben ik helemaal mee eens. Maar hij is ook immanent, hij is ook in ons, hij leeft hier, hij is naar ons gekomen, hij is Immanuel. Zie, zij splitsen dus als het ware, ze halen één eigenschap of een aantal eigenschappen die de grootheid van God omschrijven. En wat gebeurt er? Hun hele geloofsleven is uit balans. Dit is zo praktisch. God is één enkelvoudig in wezen. Niet één karaktereigenschap is hoger dan de ander. Niet één is dominant over de ander. Ze zijn allemaal aanvullend bij elkaar. God kan op hetzelfde moment iemand lief hebben en hij kan toornig op die persoon zijn. Op hetzelfde moment. Dat is voor ons niet te volgen, maar dat is wat de Bijbel en de schrift leert. Dit geeft ook balans aan ons geloofsleven. Als wij karaktereigenschappen van God in balans brengen, dan is uw geloofsleven in balans. Dan moet u wel meerdere karaktereigenschappen hebben. Hè? Dan moet u wel een redelijke dosis karaktereigenschappen bij elkaar zetten. Die in de schrift centraal komen. Vandaag staat de liefde bijvoorbeeld nogal centraal. En terecht, God is liefde. Dat is even de laatste die we gaan behandelen. Maar hij is net zo rechtvaardig als liefdevol. Hij is enkelvoudig in wezen. Daarom is dit ook zo belangrijk. Haal één eigenschap, zet die centraal neer, verhef die boven de rest en het geloofsleven gaat uit balans. Je leven gaat uit balans. Je geestelijk leven komt in een knoop. Je loopt tegen dingen aan die alleen maar die problemen veroorzaken. Met het gevolg nog eens van valse leer. Ja? De liefde gaat zo ver dat iedereen uiteindelijk wel behouden zal worden. God is zo liefdevol. Hij zal nooit niemand meer naar de hel sturen. Liefde is alles. God is liefde. Dat is het enige wat God is. En daarom is het zo belangrijk om het wezen van God, wie hij is, doorheen de schrift goed en grondig te kennen en te definiëren. Want dat is noodzakelijk voor ons geloofsleven. Alles in uw leven is verbonden met uw beeld van God. Elke keus, elke beslissing, elke gedachte, elke weg die u gaat, is direct verbonden met uw beeld van God en zijn karakter wat u van hem weet. Waar te zijn, zou ik er nog achteraan zetten. Zo essentieel is dit. Als u God niet kent in zijn karaktereigenschappen, heeft u geen stabiel geloofsleven. Zult u ook nooit krijgen. Daarom is het zo belangrijk. Alles vloeit daaruit voort. Een enkelvoudig wezen. Dus als u boeken leest over bepaalde facetten, speur, zoek altijd naar balans. In uw eigen leven ook. Ja. Balans. Is het volledige karakter van God hierin weerspiegeld? Weerspiegel ik het volle karakter? Heb ik dat voor ogen van wie God is? Dat is een belangrijke. Dan wil ik vervolgens gaan naar God is almachtig. Een term die we wel kennen, hè? Almachtig. Oh, mijn kleine kinderen genieten daarvan. Almachtig, mijn papa is sterk. Maar onze hemelse vader is almachtig. Wat betekent dat? Dat hij onbegrensde kracht heeft. Grenzeloze macht. Maar hij gebruikt dat ook. Dit is niet hypothetisch. Het is niet een bulldozer waar we naar staan te kijken. Die kolossaal is groot. Nee, hij bulldozert het ook echt. Hij beweegt, hij gaat. Dat gaat als een trein. God is almachtig. Hij past zijn almacht toe. God heerst als de almachtige. Hij regeert als de soevereine. Er zijn veel heersers op aarde. Er zijn veel koningen, veel machtigen. Maar er is er maar één almachtig. Die heerst over alles. En dat is God, de God van de Bijbel. Genesis 17, 1, en u mag daarheen gaan, maar ik heb de verzen gegeven, meer ook als thuisstudie, u mag ook gewoon luisteren. En dit is wat de Heer zegt tegen Abraham. Toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de Heer aan Abraham en hij zei tegen hem, ik ben God, de Almachtige. Dat zegt God van zichzelf. Tegen Abraham. Abraham, jongen, je bent al lang aan het wachten dat de belofte uitkomt, maar ik ben de Almachtige. Twijfel maar geen moment. Er is maar één die regeert, er is maar één die heerst, er is maar één die Almachtige. En dat ben ik. Hetzelfde zei hij in Exodus hoofdstuk 6 vers 1. Ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God de Almachtige, zegt hij daar. Dat de Heer dus verschijnt aan die drie aartsvaderen en hij toont zich en hij maakt zich bekend als de Almachtige. En hier zit zoveel bemoediging voor ons. Hè? En waarom? De Heer is uniek. Hij is uniek. Hij trekt altijd aan het langste eind. Hij is het winnende team. Hij heeft geen enkele rivaal. Dat is toch een bemoediging voor ons geloof. Hij heeft geen enkele rivaal. Hij kent geen gelijke. Wat hij bewerkt, zal stand houden. Het kost hem geen energie. Hij is almachtig. Maar de Heer, en ik ga wat snel, de Heer is ook volledig vrij. Is dat een karaktereigenschap van God? Absoluut. De Heer is vrij. Hij doet wat hij wil. Hij doet als enige wat hij wil. Wij hebben 1001 plannen en er komen er 1 van de 1000 maar uit. De Heer heeft 1001 plannen en de 1001 komen uit. De Heer is vrij. Hij voert zijn wil uit. Niemand kan hem in de weg staan. Niemand kan zijn wil dwarsbomen. Niemand kan God op andere gedachten brengen. Dat is een belangrijke. Dat bedoelen we met vrij. Vrij van enige invloed van buitenaf. Dat de schepping begon is niet omdat iemand appelleerde aan God. Zul je niet een schepping gaan maken? Wel, wie was er? Niemand. Dat kwam uit God zelf voort. Hij is vrij. Hij heeft u uit vrijheid geschapen. Niemand van ons heeft de kleur van zijn haar gekozen. De kleur van onze ogen, onze ouders. Niemand heeft gekozen met wat voor schoondochter dat er nog eens een keer zou kunnen komen. Wij tenminste niet, we verrassen ons erover. In positieve zin. De Heer is vrij. Wat houdt het ook in? Dat hij zelf genoegzaam is. Hij heeft alles in zichzelf. Dat is dat hij vrij is. Hij heeft niks nodig van buitenaf. Jesaja zegt het toch ook? Wie is een raadsheer geweest van u? Wie wil de Heer van advies dienen? Niemand? Nee, niemand. Ga dus mee naar Daniël, hoofdstuk 4, vers 35. Daar horen we het van Nebukadnezar zelf. En dat de Heer ook vrij is. Oh, bent u er al? Ik hoor geen bladzijde gaan. Daniël 4, vers 35. Al de bewoners van de aarde worden als niets geacht, zegt Nebukadnezar, die inderdaad na 7 jaar zijn hoofd omhoog heft in een gebogen hart en zegt, hij doet naar zijn wil met een legermacht in de hemel en de bewoners op de aarde. En niemand kan zijn hand wegslaan, zoals we wel eens doen bij een klein kind. Niet. Niemand kan zijn hand wegslaan of tegen hem zeggen, wat doet u? De Heer is vrij. Oh, dat is zo belangrijk, mensen. Alles in de schepping is afhankelijk. Gebonden en beperkt. Wij zijn gebonden. Wij zijn beperkt. Wij hebben een totale afhankelijkheid, al willen we dat niet belijden. Maar dat is feitelijk sterven aan onszelf. Is feitelijk ons hele wezen overdragen aan de Heer. Tot op het punt komen van, Heer, alles is wat u in mij bewerkt, er is niks van mij. De Heer heeft geen raadgever nodig, de Heer heeft geen ondersteuning nodig. Psalm 115, vers 3, onze God is in de hemel en hij doet wat hem behaagt. Hij is vrij, in de ultieme zin. Jezus in het schip, je zegt gewoon tegen de wind, zwijg. En het werd stil. En hij zegt tegen de zee, stil. En de zee zwijgt. De discipelen zoiets. Hij is vrij. Hij doet wat hij wil. En dit geeft rust, mensen. Dit is zo toepasselijk voor ons in ons persoonlijk leven. En soms, met alle dierbare bedoelingen en alle liefde die ik daar ook zie, hebben we wel eens de gedachte, hebben we God op andere gedachten kunnen brengen. Hè? Leven we wel eens met de intentie van, nou, we kunnen de Heer op andere gedachten brengen. Zijn plan omleggen misschien wel. God op wat voor wijze dan ook beïnvloeden. Ja, ik heb dat vaker aangehaald. Een dierbare medegelovig die ik diep respect voor heb. Waar ik geen enkele seconde twijfel in integriteit of wedergeboorte. Maar niet het wezen van God voor ogen hebben. Die de Bijbel hier ook laat zien. Is. Als we nu met z'n allen gaan bidden. Dan kunnen we misschien God op verbidden. Op andere gedachten brengen. En dat klinkt heel geestelijk. Maar. Bij mij komt er heel veel onrust in mijn hart. Heel veel onrust. Want als ik naar alle gebeden van alle keren naar mezelf luister, dan ben ik tegenstrijdig. En als ik naar onze gebeden luister, dan bidden wij niet allemaal hetzelfde. En als wij als kleine nietige mensjes de macht hebben om een vrije God om te keren, op andere gedachten te brengen, er zijn wezens die zijn nogal wat machtiger dan ons, hè? Die heten demonen. Stel dat die God op andere gedachten kunnen brengen. Dan begint het bij mij angstig te wankelen van binnen als dat de gedachte is. Maar we komen vanuit het perspectief, ja maar wij als God, wij kunnen God benaderen. Wij kunnen hem misschien op andere gedachten brengen. Dan zeg ik, maar de demonen zijn machtiger. Wat voor invloed kunnen die uitoefenen? Wel helemaal niks. Ze vielen voor de Heer neer en wat zeiden ze? Is het nu al onze tijd? Kwam u nu al om ons te veroordelen? En we hebben nog één smeekbede. Mogen wij in die zwijnen? En de Heer gaf toestemming. Vrij als hij was. Niet gebonden. Ga. En het werd een satanische barbecue. Dat is de vrijheid van de Heer. Mensen, zet dat in je hart en in je geloof vast. Ons gebed zal God echt niet op andere gedachten brengen. Zal zijn plan niet omleggen. Zal zijn wezen niet aantasten. En zal hem echt niet emotioneel denken van, laat ik hem nu toch maar doen. Als die al beantwoordt, had hij dat voor de grondlegging van de wereld in zijn raadsbesluit vastgelegd. En waarom? Hij is alwetend. Mijn volgende punt. Hij is alwetend. God heeft alle kennis. Luister eens naar de omschrijving die ik hier geef van alwetend. God weet alles volkomen, direct, constant, onveranderlijk, eeuwig. Dat zijn belangrijke kwalificaties. God weet alles volkomen, direct, oftewel er is niet zo van, daar moet ik even over nadenken, was dat ook? Ja. De Bijbel zegt, hij telt de haren van ons hoofd. Nou, wees maar niet bang dat hij aan turven is. Er is niet een opeenvolging van tijd bij God. Hij is buiten de tijd. Alleen in onze schepping heerst tijd. En tijd betekent dat wij niet teruguit kunnen en niet vooruit. We zitten gebonden in een vast tempo. God heeft daar geen last van. Hij is alwetend. Hij heeft volkomen kennis, direct, constant, onveranderlijk. En eeuwig. Van het verleden, en dat is ons perspectief, van het heden en van de toekomst. Dat is allemaal centraal geduwd in één punt bij de Heer. Volkomen, volledig, constant en onveranderlijk. Dat is alwetend. Ik kan het definiëren, maar niet begrijpen. Dat hoeft ook niet. Hij vraagt niet dat we het uitleggen. Hij vraagt dat we het geloven. En ernaar leven. Anders gezegd, God leert niks bij. Hij leert echt niks bij. Er is niet een nieuwe uitkomst of een nieuwe gedachte. Of er is geen openheid in God. Dat hij denkt, wel, weet je, misschien dat ik nog eens een keer wat bij kan leren. God groeit niet in inzichten zoals wij groeien. God weet van eeuwigheid altijd alles volledig. Psalm 139, we zingen het wel eens. Heer, u doorgrond en u kent mij. Ik pak zomaar eenvoudige teksten, maar ik kan een trein van teksten hier bij neerzetten. Maar ik hou het eenvoudig. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent vertrouwd met al mijn wegen. Als er nog geen woord op mijn tong is, zie Heer, u weet het alles. Voor jullie is het een verrassing wat ik ga vertellen. Voor mij is het een verrassing wat ik ga vertellen soms, want ik vul dingen na. De Heer kent geen verrassing in dat opzicht. Alle gedachten, alle woorden die gesproken zouden worden, weet hij. God heeft alle kennis, constant, direct, volledig, eeuwig en constant, onveranderlijk. Maar we moeten wel een onderscheid maken. En ga dus mee naar Matteüs hoofdstuk 11, als u wilt, vers 21. En er zijn zo'n paar aanwijzingen in de Bijbel, dat naar voren komt. Want we moeten wel een onderscheid maken tussen feiten en mogelijkheden. In het Engels tussen reality en possibility. God kent feiten als feiten en mogelijkheden als mogelijkheden. Luister eens naar wat de Heer hier zegt. Wee u, Chorazin. En wee u, Bethsaida. En waarom zegt hij dit? Het waren de plaatsen waar hij geweest was. Waar hij als de Zoon van God zijn wezen en zijn werk had verkondigd. En wat deden die steden? Ze verwierpen hem. De grootste openbaring, oog in oog, gepresenteerd door de Heer als het ware. En ze geloven hem niet. En wat zegt de Heer dan? Want als in Tyrus en Sidon de krachten gebeurd waren die in u plaatsgevonden hadden, dan zouden ze zich al lang in een zak en as bekeerd hebben. De Heer geeft dus ook aan wat een mogelijkheid geweest was. Als hij datzelfde wat hij in Bethsaida en Chorazin gedaan had, als hij dat in Sidon en Tyrus had gedaan, dan hadden ze zich bekeerd, zegt hij. Dat zijn mogelijkheden. Dat is niet gebeurd. Dat blijft ook een mogelijkheid. Maar de Heer laat zien dat hij die kennis heeft. Toen de Israëlieten uit Exodus of uit Egypte kwamen, dan staat er zo'n heel eenvoudig vers in Exodus. Van ja, jullie zijn niet door het land van de Filistijnen gegaan, want mocht je daar in gevecht geraken, jullie waren teruggegaan. En daarom stuurde hij ze langs de hele omweg. Hebben ze iets van... Maar ja, natuurlijk weet de Heer alle mogelijkheden. Maar hij weet alle mogelijkheden ook als mogelijkheden. Die blijven ook mogelijkheden. Dit is zo praktisch, mensen. Dit is zo belangrijk. De reactie van mensen kent de Heer op basis van wat hij aan openbaring geeft. Als de openbaring die jullie gezien hebben, van mij, in mij, door mij, als die in Sidon geweest was, in Tyrus, die hadden zich bekeerd. Hij zegt dat later nog een keer van Sodom en Gomorra. Zouden ze nog geweest zijn, zegt de Heer. Toe. Dit is zo belangrijk, hè. Dit laat ook zien dat de Heer dus inderdaad bepaalt en kan sturen de keuzes die we maken. Waarom? Hij weet precies hoe hij dat moet sturen, welke keuzes we maken. Hij is vrij. Hij is alwetend. Hij weet precies welke keuzes wij maken in welke omstandigheden. Gisteravond een groot diner. Er stond een gigantische tafel. Wow, gigantisch. Er stond gewoon een grote keuze aan eten en voedsel. Het was voor de Heer geen verrassing wat ik at. Alles wat uit het water komt, dat laat ik meestal liggen. Ja, maar daar heb ik geen smaak naar. Dat is niet, dus hij kan het zo sturen. Was ik vrij om dat te doen? Ik heb helemaal gedaan wat ik dacht dat lekker was en goed was. Maar de Heer heeft mij gestuurd en geleid. Absoluut. Waarom? Dat is, hij heeft daar absoluut kennis van. Hij stuurt alle omstandigheden zo dat alle keuzes gemaakt worden zoals hij gepland heeft. De Heer is, als je het al als een schaakspel ziet, ja, dan is het niet zozeer dat de Heer weet welke schaakmogelijkheden of welke stappen of welke zetten allemaal mogelijk zijn. Ja, daar heeft hij volledig inzicht in. Maar de Heer is al bij de laatste zet. De Heer heeft het hele plan al gestuurd. Hij weet exact welke zet waarop volgt. Want hij heeft de uitkomst bepaald. De Heer Jezus kwam als klein kind, geboren in de kribbe. En hij komt terug om de hele wereld op te eisen. Dat is geen groeikurve. Dat is geen leerproces, dat is een feit. En alles wat daaromheen zit, ligt vast. En dit is zo'n bemoediging. De Heer gaat niet door een groeistadia heen. Hij is niet in wording. De Heer kan ook niks over het hoofd zien. Hij heeft alle kennis gebruikt met zijn alwijsheid om het meest wijze plan te maken. Want wat staat er in 1 Johannes hoofdstuk 3 vers 20? God is meer dan ons hart, hij weet alle dingen. Hij heeft alle kennis, want denk eens even verder, dan naar het offer van de Heer Jezus Christus. Hij heeft alle kennis om rechtvaardig te oordelen. Dat vinden we ook belangrijk, hè? Ja, als we al twijfelen aan Gods alwetendheid, dan zeggen we al, hoe gaat hij dan oordelen? Ja, dan gaan de boeken open. Oh, dus hij moest dat noteren. Hoe kan God de ongelovige oordelen als hij niet alwetend is? Daar kunnen we nog aan twijfelen, hè? Maar nu ga ik het even toepassen op ons. Hoe kon God de straf die ons toekwam, volledig en perfect, en de schuld die op ons gericht was, hoe kon hij die volmaakt op zijn zoon zetten, buiten zijn alwetendheid om? Er is een definitieve, specifieke straf beland op Jezus Christus voor u en mijn zonde. Waarom? Omdat voor alle prijs of alle zonde is betaald. Zodat als wij bij hem komen, niet in één keer nog de boeken open gaan en dat er een boek open staat. Ah ja, zegt de vader, die zonde was ik vergeten, die heb ik niet op Christus geplaatst. Ja, sorry, daar moet je zelf voor betalen. Ziet u dat de alwetendheid van God ook grote invloed heeft op onze kijk op de verlossing? Oh, het wezen van Christus en van God is cruciaal in ons dagelijks leven. Dat we het recht terug kunnen zeggen na het avondmaal, alles is betaald. Prijs de Heer, niet alleen voor zijn werk, maar dat hij in zijn wezen alles op de Zoon geplaatst heeft. En niks meer naar ons toe kwam. God is alomtegenwoordig, de volgende. God is in de volheid van zijn wezen, overal altijd, in heel de schepping en overal aanwezig. God deelt zijn wezen niet op. God is niet een beetje hier en een beetje daar. God is overal in de volheid van zijn wezen aanwezig. Psalm 139, en ik citeer weer wat David inderdaad zo mooi schrijft. Al steeg ik naar de hemel, u bent daar. Op naar de hemel, u bent daar. Al legde ik neer in de hel, u bent daar. U bent in de hel, Heer. De Heer is alomtegenwoordig. Maar God is niet op gelijke wijze overal aanwezig. Dat is een belangrijke kwalificatie die ik daar maak. En dan beginnen wij al zo van, ja, hoe zit dat dan? Geen idee. God is net zo in de hel aanwezig als in de hemel. In de zin van zijn volheid. Maar het manifesteert zich anders. In het Oude Testament, de tabernakel, had je het heilige en het heilige der heiligen. Daar was God op een andere wijze aanwezig. Daar manifesteerde zich dat anders. Als je de psalmen leest, de troonzaal van de hemel. Daar is God op een andere wijze. Daar manifesteert het zich anders. Een glazen zee, vuur en rook. En wat hebben we allemaal niet gelezen uit de Openbaring, wat er in de tempel allemaal is. Een grote, zware donderslagen, een stem die klinkt als vele wateren. Maar dat manifesteert zich daar anders. Maar God is overal persoonlijk aanwezig. Hij neemt ook geen ruimte in. Het is niet zo van, we moeten even aan de kant, want de Heer komt binnen. Hij vult de ruimte. Ja, alsof hij in zijn geest, hij is geest, ruimte inneemt. Nee. Weet u wat een onvoorstelbare zegen dit is? Dat God alomtegenwoordig is. Alomtegenwoordig. Zeker voor ons als kinderen van hem. En we spreken ze vaak over, ja, de Heilige Geest woont in ons. Ja, dat is op een specifieke manier. Is Gods aanwezigheid aanwezig? Manifesteert zich op een specifieke manier. Maar hij is altijd overal. Soms bidden we, Heer, wilt u met ons meegaan? Ik zeg niet dat het verkeerd is, hè? Omdat we eigenlijk vragen, Heer, wandel met mij mee. Ja? Maar laten we ook even weten dat in zijn wezen is God er altijd. We kunnen God niet ontlopen. Hij is alomtegenwoordig. Wij hebben dan het voorrecht als kinderen van hem, dat wij God bij ons hebben in gemeenschap, fellowship. Dat is wat zijn geest in ons hart heeft gelegd. Dat is hoe wij als kinderen van hem mogen wandelen overal waar zijn. Wij fellowshipen overal met de Heer. Hij is altijd bij ons. Niet alleen zijn geest, maar hij is alomtegenwoordig. We kunnen hem niet ontlopen. Dat is één kant, hè. We kunnen hem niet ontlopen. Hij kan ons niet verlaten. Want hij is alomtegenwoordig. Hij kan ons niet verlaten. Hij kan zijn wezen niet wegtrekken. Hij zal zijn kinderen ook nooit alleen laten. Wat een zegen. Wat een zegen, mensen. Ik zie het al, de tijd loopt door. De laatste voor vandaag. God is onveranderlijk. God is onveranderlijk. Hij is stabiel, altijd dezelfde. Hij is wie hij is. Hij is altijd dezelfde, zal altijd dezelfde zijn. Verleden, heden en toekomst, hij verandert niet. Ga nu eens mee naar Maleachi hoofdstuk 3, vers 6. Het laatste boek in het Oude Testament. Dat is gewoon net voor Matthäus. Slaat u de bladzijde om en dan bent u in Maleachi. God is onveranderlijk. Hij is altijd dezelfde. Waarom? Wel, God is perfect. Ja, de perfectie van God, alleen dat al, laat zien dat hij onveranderlijk moet zijn. Want wat kan er toegevoegd worden aan hem en wat kan er van hem afgehaald worden? Niks. Maleachi 3, vers 6. Want ik, de Heere, ben niet veranderd, staat daar. Ik zou het liever iets anders vertalen. Want ik, de Heere, verander niet. Het is een declaratie van zijn wezen die hij daar doet. Ik, de Heere, ik verander niet. Jullie mogen veranderen, volk. Jullie zijn wispelturig. Jullie zijn ontrouw. Jullie veranderen bij de zon, maan, sterren, wind, geur, emoties, beleving, omstandigheden. Alles heeft invloed op jullie. Ja? Als we naar een trouwdag gaan, wat zegt hij dan? Ik hoop dat je mooi weer hebt. Alsof dat de zaak in één keer verandert. Ah ja, het is fijn, het is bemoedigend, het is treurig, het is kleurig, het is leuk op de foto's. Maar is dat de essentie van de dag? Nee. Want de vreugde van de dag verandert niet. Het feit van de dag verandert niet. En dat is wat de Heer hier zegt. Ik ben de Heer, ik verander niet. Mensen, dit is zo bemoediging. God is onveranderlijk in zijn wezen. Luister eens goed. Elke verandering in Gods wezen onttroont hem van zijn godheid. Staan we daarbij stil? Elk facet waar wij menen dat God verandert in zijn wezen, onttroont hem van God. Want dat betekent dat er iets toegevoegd wordt aan hem. Dat hij nu pas God wordt. En voor die tijd niet was. Of dat er iets van hem afgaat, waardoor hij God was en niet meer is. Want ik heb gezegd, God is één in wezen. Alles heeft hij nodig om God te zijn. Hij kan niks afleggen. Ja? Zelfs de Heer Jezus niet, toen hij naar deze aarde kwam, legde hij zijn godheid niet af. Dat is niet alleen koek, dat is niet alleen lariekoek, dat is een leugen. Dat is onmogelijk. Hoe kan God zijn godheid afleggen? Dat kan niet. De Heer kan wel besluiten om de voorrechten die hij had niet voor zichzelf te gebruiken. En we weten dat. Maar begrijpt u hoe essentieel en hoe cruciaal die dingen zijn? Dit is de ruggengraat in ons geloof. Hè? God is onveranderlijk. Hij komt niet terug op zijn beloften. God zal zijn goede karakter niet kwijtspelen. God zal niet in één keer veranderen naar een kwade, boosaardige God. Zoals die was, zo is hij en zal die altijd zijn. En wat een bemoediging is dat. Wat een fundament in ons geloof, hè. Als God al verandert, ten goede of ten slechte, dan gaat alles wankelen. Dan is mijn ruggengraat, de kracht van mijn geloof, onderuit gehaald. Hij doet wat hij belooft. Ja, en dan zie je al dat hier heel veel andere eigenschappen naar voren komen. Je zou dit ook trouw kunnen noemen. Hij doet wat hij belooft. Nee, God is constant. God is onveranderlijk. In zijn wezen en in zijn beloften. Want die vloeien voort uit zijn wezen. In zijn plan is die onveranderlijk. Ga dus mee naar Jesaja 46, vers 9 en 10. Wie hij is, zal hij altijd zijn. De Heer houdt zijn woord. Hij houdt zich aan zijn raadsbesluit. Daar zal hij zich aan houden. Daarin is hij onveranderlijk. Jesaja. Hoofdstuk 46, vers 9. Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn. Die van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben. Die zegt, mijn raadsbesluit houdt stand en ik zal al mijn welbehagen doen. Hier zitten zoveel karaktereigenschappen van God bij elkaar. Zijn vrijheid, zijn soevereiniteit. Maar wat ik hier ook uithaal is inderdaad dat hij onveranderlijk is in zijn plan en in zijn wezen. Ik zal al mijn welbehagen doen. Maar die veranderen niet. Gods wezen en Gods plan staan onwrikbaar, torenhoog, vast, eeuwig in het fundament van God zelf. Als we al denken dat God verandert, als we al denken dat we God, en u ziet ook wel hier weer naar die vrijheid toe, ja, die er ook al eens de vragen stelt, want als we al menen dat we God kunnen omvormen of beïnvloeden, dan is mijn vraag, wat voor kracht hebben we daar wel niet voor nodig? De kracht van gebed. Oh, de kracht van gebed, Erik. Mijn woorden die God omzetten. Die God in één keer van zijn veranderlijk maken. Mijn woorden. Nu niet. En nooit niet. Hebreeën 13 vers 8. Jezus Christus is gisteren, heden, dezelfde, tot in eeuwigheid. Dit spreekt over zijn wezen, hè? Niet over zijn werk. Begrijpen we dat? Kan God veranderen? Nee, in principe niet. In principe veranderen wij. Onze relatie naar God is veranderd. Onze houding naar God is veranderd. En Gods relatie naar ons is veranderd, maar zijn wezen niet. Zijn wezen is niet veranderd. De toorn die op ons stond, heeft hij gewoon op zijn zoon geplaatst. Hij is niet veranderd, zijn plan is niet veranderd. Maar de relatie in ons is wel veranderd. Wij zijn zijn kinderen. We kunnen tot hem komen. Met grote vrijmoedigheid. Je zou kunnen zeggen dat God verandert nooit in zijn wezen en zijn raadsbesluit. Wat ik waar weet van God zal altijd waar zijn. God, er zijn geen onverwachte veranderingen. We hoeven niet te vrezen dat halverwege de eeuwigheid, daar denken we ook niet over na, als we denken dat God veranderlijk is, dat we halverwege de eeuwigheid dat God zegt, wel, dat was de show, leuk, dit was het einde, ta 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 ta, ta doei. Halverwege de eeuwigheid. Het eeuwig leven stopt halverwege de eeuwigheid. En dan zegt iemand die inderdaad denkt van God is onveranderlijk. Oh ja, daar had ik niet helemaal aan gedacht. Maar als God onveranderlijk is, dan is hij niet alleen nu hier in tijd veranderlijk, maar dan kan hij ook in de eeuwigheid veranderlijk zijn. Hè? Dan zitten we halverwege in glorie en dan stopt het feest in één keer. Dan hebben we in één keer een mineur. En dan lezen we Openbaring, er zal geen traan zijn. Er zal geen verdriet zijn. Het nieuwe Jeruzalem komt beneden. Alles is onsterfelijk. Wow. Wow. Dat is ook een karaktereigenschap van God, hè? Kom ik niet eens aan toe. God is onveranderlijk heilig. We hebben dat vanochtend in de avondmaal naar voren gehaald. God kan niet in zonde vallen. Prijs de Heer. Christus kon niet zondigen. Halleluja. God kan niet door ongerechtigheid overmeesterd worden zoals wij. God kan zijn perfectie niet verliezen. God is onveranderlijk waarheid. God kan niet liegen. Hij kan niemand bedriegen. Hij kan niemand verleiden. God is rechtvaardig. Zijn standaard die hij neerlegt, waar iedereen hem meet, dat is de onveranderlijke standaard. Vandaar dat hij ook alles kan meten aan zichzelf en aan zijn wezen. Wat hij als goed zag, ziet hij als goed en zal hij eeuwig als goed zien. Wat hij slecht zag en als slecht benoemde, is eeuwig slecht, zal altijd slecht zijn. En zal hij ook wel slecht voor eeuwig bijeen plaatsen in de hel. Gods oordeel is altijd rechtvaardig. Niemand krijgt de straf die hij niet verdient. Buiten zijn zoon. Het onmogelijke heeft God mogelijk gemaakt. De goedheid van God is onveranderlijk. Hij stopt niet met geven van genade. Als we zegen zien in ons huwelijk, en je vraagt je wel eens af, Heer, u geeft zoveel genade in mijn huwelijk, of in mijn leven, of in mijn werk, of in mijn omstandigheden, dat de bodem onder mijn leven wel eens een keer zal moeten opengaan, is het niet? Er is geen valluik, waar de genade in één keer stopt en waar je weer inderdaad terugvalt, naar af. Nee, Gods zorg naar ons is onveranderlijk. God is trouw aan zichzelf. Ik zou nog graag verder willen gaan naar de goedheid van God. Feitelijk stop ik nu bij eigenlijk één accent waar ik voor gewaarschuwd heb. Om niet alleen maar de grootheid van God te benaderen. Dus ik ben gedwongen om hierop terug te komen, om de goedheid van God neer te zetten voor ons. De goedheid. Grootheid van God, goedheid van God. Wezen en werk. Zie, je kan heel eenvoudig onderscheid maken in facetten die zo belangrijk zijn. Geliefde kinderen van de Heer, ik hoop dat het u ook bemoedigt, dat we vanochtend weer gehoord hebben dat wij in de dingen die wij onderwezen zijn over de Heer Jezus Christus, dat we die ook als fundament onder ons neerleggen. Zodat wij het wezen en het werk van onze Heer beter, dieper gaan doorgronden. Zodat wij eigenlijk meer begrijpen wie Hij is. Zoals we in Efeze ook begonnen. Dat we inderdaad kunnen zeggen. En dan ga ik het anders omschrijven. Zo hebt u Christus leren kennen. Zo heeft u van Hem gehoord. Zo bent u in Hem onderwezen. Deze waarheid, wat ik vanochtend aan u verkondigd heb. Vanuit Gods woord. Is de waarheid die in Christus is. Ken Hem in zijn wezen. Als u Hem zo kent of wil kennen, dat kan maar op één manier, als u tot berouw en inkeer komt. Als u ziet dat u voor deze hoogheilige, en het woord heilig heb ik nauwelijks gebruikt, dat u voor deze almachtige God schuldig staat als zondaar, tekortschiet voor zijn standaard. Dan is dit het moment om u te werpen op zijn goedheid. Om te vragen of hij u wil behouden. Of hij uw hart wil veranderen. Of hij uw ogen geestelijk wil openen. Of hij inderdaad dat hart van steen waar u inderdaad God als vijand zag weg te halen. En dat hij daar in zijn genade dat hart van vlees in wil plaatsen. Zodat u ook inderdaad zijn grootheid en zijn goedheid gebalanceerd gaat begrijpen. En dat u in de juiste positie komt voor God. Doe het vandaag. De grootheid van God is belangrijk, maar zijn goedheid is net zo rijk en net zo'n bemoediging voor ons hart. Want zonder goedheid van God was er geen verlossing. Zonder goedheid, Heer. Van uw kant was er geen verlossing naar ons toegekomen. Het was de goedheid uit uw eigen hart. Uw liefde, uw genade, uw barmhartigheid, uw goede tierenheid, uw langmoedigheid, uw onmetelijke geduld. Was de basis dat uw goedheid deelde en wel op een wijze onbegrijpbaar is, Heer. Niet met vrienden, niet met kennissen, niet met familie. U deelde uw goedheid en gaf die aan vijanden. Zoals wij. U bekeerde ons. U gaf ons een nieuwe natuur, een nieuw wezen in principe. Zodat wij u konden zien in uw goedheid, konden proeven van de goedheid van u. En de grootheid van u, die voor ogen kwam als wij uw woord lezen, zoals ik vanochtend ook gepoogd heb om te verkondigen, Heer, dan davert het in ons hart en zeggen, o Heer, die grootheid is zo oneindig ver van ons vandaan, dat kunnen we niet begrijpen. Maar het is de ruggengraat van ons geloof. Dat is de God die wij willen kennen. Dat is de God waar wij ons vertrouwen op kunnen plaatsen. De unieke, één in wezen God, de almachtige, alwetende, alheersende, alomtegenwoordige God. Die onveranderlijk is. In zijn wezen en zijn plan. Glorie. Glorie voor u alleen. In de naam van Jezus Christus. In wie de waarheid is. Halleluja. Amen.